Hey, wat tof dat je weer luistert naar de Legacy Leaders podcast. Mijn naam is Claudia Verheij. Ik ben business mentor voor Legacy Leaders en ondernemers met een uniek randje. Hey, wat super dat je weer luistert naar de Legacy Leaders podcast. En ik heb vandaag een hele speciale podcast voor je. Eentje waarbij ik een beetje teruggrijp op mijn psychologie roots. Zeg maar, misschien weet je van me dat ik afgestudeerd psycholoog ben. Heeft altijd mijn interesse gehad. Alles wat met de menselijke psyche te maken heeft. Met drijfveren, met motivatie, met gedrag. Waarom gedragen mensen zich zoals ze gedragen? En soms vind ik het ook in deze content. Content die ik voor jullie maak. Vaak vind ik het ook in die content ook gewoon waanzinnig lekker om op een bepaald onderwerp helemaal de diepte in te duiken. Zodat ook jij leert begrijpen waarom je in het ondernemerschap of in life in general, zeg maar, de dingen doet zoals je ze doet. Zeg maar, en ook al zijn die handig of niet handig. En wat je eraan kunt doen, zeg maar, om op dat gedrag bij te sturen op het moment dat je er last van hebt. Door jezelf beter te leren kennen. En te weten, zeg maar, hoe je brein werkt, zeg maar, of hoe jouw persoonlijkheid en jouw karakter werkt, zeg maar, hoe bepaalde gedragingen tot stand komen, kun je er ook beter op acteren om je gedrag en je mindset zo te sturen dat het voor je gaat werken in plaats van tegen je. En een hele tijd geleden, ik was hiervoor op zoek voor deze podcast naar een podcast die ik ooit heb opgenomen voor mijn Business met een Bite membership. Dat was een besloten podcast. En in die besloten podcast voor mijn klanten ging ik altijd net iets meer de diepte in dan in de openbare podcast waar jij nu naar luistert. En dat is niet omdat ik hier niet veel weg wil geven, helemaal niet. Maar dat is omdat ik van mijn klanten sowieso weet dat ze al het prettige vinden om wat langer naar me te luisteren. Althans, die gedogen vaak een wat langere podcast. En omdat ik dan ook allerlei linkjes leg met de dingen die elders of eerder in het programma zijn behandeld, zeg maar, of die we met elkaar besproken hebben. Dus daar ga ik echt heel erg de diepte in op een bepaald onderwerp. Dus net voor de liefhebber, zeg maar. Maar ook, ja, ik zet daar een heel waardevol stuk content neer, waarbij ik ook niks wil missen. En van een van die podcasts dacht ik, van dat is een tof onderwerp om ook in deze maandelijkse podcast challenge een podcast over op te nemen. En dat, die podcast die gaat over het boek The Four Tendencies van Gretchen Rubin. En de Four Tendencies zijn vier persoonlijkheidsprofielen, noem het maar zo, die iets vertellen, zeg maar, over de manier waarop jij omgaat met verwachtingen. Verwachtingen van jezelf, verwachtingen van de ander. En hoe je erop kunt sturen door te weten welk profiel je hebt. En nogmaals, mocht je jeuk krijgen van het woord profiel, hear me even out, zou ik bijna willen zeggen. Want natuurlijk ligt er niks 100% vast of in beton. Maar ik denk dat je heel veel van de gedragingen en van de patronen en van de valkuilen of juist van de sterke kanten van deze profielen gaat herkennen in de podcast. Waar je je voordeel mee kunt doen in je bedrijf en in je marketing. En terwijl ik naar die podcast zat te luisteren, want ik was eigenlijk van plan om hem opnieuw voor je op te nemen. Maar terwijl ik naar die podcast zat te luisteren, kwam ik eigenlijk tot de conclusie. Ik dacht van ja, ik kan hier een transcript van maken en hem opnieuw gaan voorlezen. Maar ik zat zo enorm om mezelf, en dat klinkt als egotripperij, maar ik zat zo enorm om mezelf te schaterlachen dat ik dacht van ja, maar ik moet deze helemaal niet opnieuw voor je gaan opnemen. Ik moet deze podcast gewoon met je delen, gewoon zoals die is. Omdat de voorbeelden die ik daarin noem, de talloze voorbeelden en situaties die ik schets, die zijn zo verschrikkelijk to the point, zeg maar, en kenmerkend voor de profielen. Ik had tijdens het opnemen van de podcast had ik het boek ook net weer een keer doorgelezen om dat boek helemaal te ademen. En er hoort een boek bij, The Four Tendencies van Gretchen Rubin. Zoek het zeker eens op bol.com of op Amazon, zeg maar, of bij de boekhandel. Al zou je er bij de boekhandel even naar moeten graven, denk ik. Want het is echt de moeite waard om te lezen. Bij mij kwam er zoveel herkenning uit dit boek naar voren. Daarom dacht ik van, het is een heel tof onderwerp. Om met name in het weekend is lekker met jou te delen. In het weekend heb je altijd wat meer tijd. Dus als je nou van het weekend de was aan het doen bent, zeg maar. Of je gaat even achterstallig onderhoud in het huis doen. Zet dan lekker deze podcast op, zeg maar. Want ik denk dat je heel veel herkenning gaat vinden bij één van de vier profielen. Dus ik ga zo meteen hier achteraan de besloten podcast knippen en plakken voor je. En ik wens je vooral heel veel plezier bij het beluisteren van deze podcast. En heb je er nou vragen over of heb je er zoveel in herkend? En denk je nu van, hey Claudia, hoe pas ik dat toe? Zeg maar, of hoe breng ik nou, hoe omzeil ik dat nou in mijn business? Zeg maar, of hoe kan ik daar zo mee omgaan in mijn bedrijf? Dat de valkuilen die bij mijn profiel horen me niet in de weg staan om mijn business te runnen. Schiet me dan gewoon even aan in de DM op Instagram. Of stuur me een persoonlijk linkje, persoonlijk berichtje op LinkedIn. Stuur me een mailtje op claudia@claudiaverheij.nl. Want ik vind het super tof om hier met je over te sparren. Ik hoop dat je ervan gaat genieten van deze podcast. Ik wens je alvast heel veel luisterplezier. Ik kan je wel aanraden om het volume zometeen even wat omhoog te draaien. Ik heb namelijk geprobeerd om het volume van de ingevoegde besloten podcast wat omhoog te draaien bij het editen. Dat is niet heel erg goed gelukt en ik ben echt van het type progress over perfection. Dus om ervoor te zorgen dat jij vandaag toch deze podcast kunt beluisteren, heb ik het maar even zo gelaten. Ik sluit niet uit dat ik het nog even uit ga zoeken hoe ik dat wel voor elkaar krijg. Maar voor nu draai de volumeknop even omhoog. Want het geluid van de geïnsert podcast is iets lager dan het geluid van de intro. Nogmaals, heel veel luisterplezier. Tof dat je luistert naar de besloten podcast van de Business with a Bite Movement. En in deze allereerste besloten podcast wil ik het met je hebben over een model wat ik zelf graag gebruik. En model is misschien een beetje groot woord, maar een theorie, zeg maar, of een model die ik zelf graag gebruik, zeg maar, om te kijken naar hoe mensen, in dit geval je klanten als ondernemer, maar ook hoe je zelf omgaat met voldoen aan verwachtingen. En waarom is het nou interessant om te weten over jezelf en over je klanten? Zeg maar, dat is interessant om te weten, omdat dit model je inzicht geeft, zeg maar, over waarom je, als je bijvoorbeeld met coachingklanten werkt, zeg maar, of met klanten die, waarmee je een bepaalde afspraak hebt, waarom het dan soms kan gebeuren dat zo'n coaching niet lekker loopt, zeg maar, of dat je bijvoorbeeld jezelf hebt voorgenomen om een bepaald doel te behalen, daar ook een plan voor hebt gemaakt en dat wat je ook doet, wat je ook probeert, het ja, eigenlijk niet lukt gewoon om dat plan uit te voeren, zeg maar, hoe belangrijk je dat misschien ook vindt. En je kan dan heel plat zeggen van, joh, je moet gewoon wat meer discipline opbrengen, zeg maar, of de klant moet gewoon niet zeuren, zeg maar, waarom doet de klant nou niet gewoon wat ik zeg? Maar dat heeft dus vaak te maken, zeg maar, met wie je bent als persoon, zeg maar. En het model, zeg maar, of het boek wat ik daarvoor gebruik, dat gaat om het boek The Four Tendencies van Gretchen Rubin. Misschien heb je dit ooit gelezen. En zij gaat ervan uit dat er globaal gezien vier varianten zijn, zeg maar, van type mensen, zeg maar, die op een bepaalde manier, zeg maar, aan andermans, maar ook aan hun eigen verwachtingen voldoen. En het is een heel simpel systeem waar ik in deze podcast in ga meenemen. Maar het heeft bij mij al voor zoveel eye-openers gezorgd over zowel mezelf als mijn klanten, dat ik denk van, ik neem hierin mee, zeg maar. Want als je weet wie je bent, welk type je bent, zeg maar, in dit model, en als je weet hoe je klanten kunt herkennen, zeg maar, aan hun type, dan weet je ook hoe je ze kunt bijsturen, zodat ze toch gaan doen wat je zegt, zodat ze toch betere resultaten halen, zodat je weet wat je kunt doen om jezelf bij te sturen op het moment dat je het lastig vindt om aan bepaalde verwachtingen te voldoen. En dus ik vind het een heel fijn, ik vind het een heel fijn model om mee te werken. Nou, er zijn vier type
tendencies, zoals Gretchen Rubin deze types noemt, hè, personality profiles, oftewel persoonlijkheidsprofielen, waaraan je jezelf kunt herkennen. Dat zijn de obliger, oftewel degene die altijd doet wat de ander zegt. Hè, de obliger, ja god, het Engelse woord, wat is het Nederlandse woord daarvoor? Wat zou je ervoor kunnen gebruiken? Hè, de volgzame misschien, maar dat klinkt dan ook weer een beetje negatief. Maar goed, dus dat is de obliger. De tweede is de upholder. De derde, dat is de questioner, of degene die, die altijd vragen stelt. En de laatste is de rebel. En over alle vier wil ik je even kort meenemen, zeg maar, over waar je diegene aan kunt herkennen. En wat dat dus ook betekent, zeg maar, wat hun positieve dingen zijn, zeg maar, waar je op in kan spelen, zeg maar. En waar je, wat misschien de valkuilen zijn, zeg maar, waar je een draai aan kunt geven. Nou, de upholder, om mee te beginnen, die herken je aan het woord discipline is my freedom, zeg maar. De upholder is een type die zich eigenlijk laat omschrijven, het beste laat omschrijven als een type die just do it, hè, de term just do it zou kunnen hebben uitgevonden. Het Nike motto, just do it. En het is iemand die het niet moeilijk vindt om zowel, of eigenlijk heel goed gaat zelfs, op het volgen en het naleven van de verwachtingen van anderen, maar ook het naleven van de verwachtingen en de doelen die diegene zichzelf heeft gesteld. En in een negatieve geval kan deze persoon een beetje overkomen als inflexibel, hè, zoals ze in het Engels zeggen, uptight. Dat is een beetje een uptight en een rigide persoon. Dat is iemand die heel erg houdt van schema's en van routines. En voor een upholder is het heel erg makkelijk om gewoon iets te besluiten en dat dan ook gewoon te gaan doen. Hè, je kent vast wel van die mensen die zeggen van, nou weet je, ik heb er eens over nagedacht en ik vind eigenlijk gewoon dat ik iedere dag wil gaan, ik wil eigenlijk iedere dag gaan mediteren. Zeg maar omdat ik denk dat ik daarvan rustiger in mijn hoofd word. En die je dan vervolgens ziet gaan en dagelijks bijvoorbeeld in hun stories ziet lezen. Of jongen, het is eigenlijk makkelijk, je doet het nu iedere dag, ik doe het nu een maand. En jij denkt alleen maar van, goh, hier was ik na 5 dagen al mee opgehouden, zeg maar. Want ik kan mezelf er niet toe zetten om dat dagelijks te doen. En de upholder is dus iemand die het super makkelijk vindt om dit voor zichzelf te besluiten. En dat dan ook gewoon te gaan doen. Iemand die goed gaat op deadlines, op afspraak is afspraak, die zweert bij to-do-lijstjes, omdat dat een hele fijne manier is, zeg maar, om jezelf aan je eigen afspraken te houden. Dus als je je hierin herkent, dan ben je mogelijk een upholder. He, er is een hele toffe test die je online kunt doen, ontwikkeld door Gretchen Rubin. Zal ik in de besloten omgeving ook even de link naar delen, zodat je hem zelf kan uitvoeren. Dan kan je zien welk type jij bent. En wat de upholder nou zo tekent, is dat diegene die wordt magnetisch aangetrokken door regels. En het is iemand die ook heel erg, waar anderen niet alleen op kunnen rekenen, omdat je altijd zal doen, zeg maar, wat er van je wordt verwacht. Maar het is ook een type die heel erg op zichzelf kan rekenen. Je weet, de upholder weet, als ik mij iets voorneem, dan doe ik dat ook. En dat is een hele, dat kan voor deze mensen is dat een hele geruststellende modus. Want die weten gewoon, als ik me iets voorneem of ik stel mezelf een doel, dan weet ik ook, ik ga voor gaas, zeg maar, om dat ook te behalen. En het zijn bijvoorbeeld typisch mensen die geen moeite hebben om een recept tot op de letter te volgen. Ik ben zelf geen upholder, zal ik je alvast verklappen. En dat maakt dat ik ongeveer 500 kookboeken heb. Even zoveel, zeg maar, keer tig recepten erin. Ik denk dat er nog nooit, met uitzondering mogelijk van bakrecepten, want dan is het belangrijk dat je je aan de verhouding houdt, maar ik denk dat er nog nooit een recept is geweest wat ik tot op de letter tot op ieder ingrediënt standaard heb gevolgd. Ik maak er altijd iets eigens van. En, maar een upholder, die vindt het dus heel makkelijk, die volgt gewoon het recept. En die denkt van, ja, weet je wel, zo staat het er, zo doe ik het. De upholder is ook iemand die, als er iets sociaals of maatschappelijks van de ander wordt verwacht, die daar helemaal geen moeite mee zal hebben. Die doet dat gewoon. Hè? Bijvoorbeeld, nee, ik moest zelf denken aan de bardienst van hockey. Ik kan er af en toe een beetje mopperen. Ik denk, ah, moet dat nou? Wordt wel veel van ons gevraagd. Weet je, of weer carpoolen, zeg maar, met die gasten. Of weer het lekkers meenemen. Nou, er komt altijd heel veel vrijwilligerswerk bij kijken bij dat soort sporten. En waar ik dat dan een beetje over mopper, zal de upholder gewoon denken van, joh, dat hoort er gewoon bij. Of denk aan het netjes sorteren. Ze hebben afgelopen jaar bij ons in de straat hebben ze van die nieuwe PMD bakken geïmplementeerd. Dus plastic metaal, dus een ander afvalsorteersysteem. Nou, ik heb me daar heel lang tegen verzet, weet je wel. Bleef gewoon steeds alles maar in de prullenmand, zeg maar, voor restafval koop ik niet. Dan loop ik wel wat vaker, stelletje zeikert. Maar een upholder... ik heb een buurvrouw en dat is zo'n typische upholder, was gelijk vanaf 1 januari, vanaf het moment dat die nieuwe containers er waren, had ze een nieuw prullenbakje aangeschaft, zeg maar, om netjes het afval te scheiden. En ja, die hoeft dus veel minder vaak naar de restafvalcontainer te lopen, dat snap je. Dus dat soort mensen hebben daar geen moeite mee. Vinden ook mensen vinden het ook niet moeilijk om, als ze een instructie krijgen om die gewoon letterlijk op te volgen. We hebben er bijvoorbeeld ook geen moeite mee om een uniform te dragen. Of een wat minder klassiek, zeg maar. Of wat minder hoog in de boom, zeg maar. Om allemaal hetzelfde aan te trekken. Ja, als je daar een afspraak over maakt. Bijvoorbeeld met carnaval, zeg maar. Of in een sportteam. Dat soort dingen. Vindt de upholder niet erg. Hè? En nadeel daarvan kan zijn, zeg maar, omdat de upholder ook heel erg sterk is in het volgen van zijn of haar eigen verwachtingen, is dat de upholder ook zijn eigen verwachtingen zal inlossen, ook al komt dat de ander niet zo heel erg goed uit. En ik moet dan denken, zeg maar, aan een vriendin van mij, die misschien herken je dat, veel van mijn klanten hebben kinderen, maar ook als je dat niet hebt, een vriendin van mij heeft een zoontje en die is op een gegeven moment op een heel rigoureus en best wel ingewikkeld dieet gegaan. En ze is daar kilo's mee afgevallen, zeg maar, want zij is ook een typische upholder. Hè, vindt het niet moeilijk om zich aan de afspraken die ze met zichzelf maakt te houden. Maar dat zorgde er ook voor, zeg maar, dat ze een klagende echtgenoot, zeg maar, en een klagend kind had, want ze hield er in... Ze had zichzelf voorgenomen, zeg maar, om minder koolhydraten te eten. En wat gebeurde er dan? Ja, vervolgens kregen de man en de zoon ook geen pasta meer, zeg maar. En ook geen witte rijst meer. Dus die moesten min of meer verplicht mee en, in haar nieuwe eetpatroon. En zij vond dat makkelijk vol te houden. Dus ze snapte ook niet zo goed waarom man lief en zoon lief daar nou zo moeite mee hadden. Want dat is toch gezond? Ik heb dat met mezelf afgesproken. Jullie doen maar gewoon lekker mee. Dus de upholder die kan soms ook wel eens, zeg maar, in het licht, zeg maar, van de afspraken die hij met zichzelf heeft gemaakt, ook wel eens voorbij gaan aan datgene wat de ander nodig heeft. Nou, een andere valkuil van de upholder is dat ze soms wat te veel aan de regels hangen. Ook als die regels eigenlijk helemaal niet zo functioneel zijn. Hè. Sorry, maar doe het maar, want het wordt van me gevraagd. En dat zullen dus mensen zijn die, zeg maar, die eerder, zeg maar, gewoon de regels van een ander boven heel erg bevragen, zeg maar, van is dit nou wel relevant? Is dit nou wel het meest effectief? Moet ik dit nu wel doen? Omarm ik dit nou wel? Die zullen heel erg sneller volgen dan dat ze een eigen besluit daarover namen. Omdat ze de verwachtingen van de ander super belangrijk vinden. Hè, ze zijn ook vaak veel eisend, de upholder. En veel eisend in de zin van omdat ze het zelf zo verdomd makkelijk vinden om andermans verwachtingen, maar ook die van zichzelf te volgen, snappen ze eigenlijk ook niet zo goed waarom dat anderen niet lukt. En ik moet hem de test nog eens laten doen, zeg maar, mijn echtgenoot. Maar ik verwacht zo dat hij ook in deze categorie uitkomt. En als hij mij iets vraagt en ik doe dat niet, hij snapt ook gewoon niet. Waarom doe je dat nou niet gewoon even? Maar bij mij werkt dat anders. En hoe dat zo werkt, zal ik je zo vertellen. Bij het behandelen van dat profiel. Ze zijn ook vaak een beetje defensief, hè, omdat ze hun eigen afspraken en hun eigen verwachtingen en doelen willen beschermen. Heel erg hechten aan die routine, durven ze daar niet zo gauw van af te wijken. Zullen ze ook op het moment dat ze daarop aangesproken worden, dat gaan verdedigen, want dat is waar ze zich veilig bij voelen. Dat is waar ze zich comfortabel bij voelen. Nou, als ondernemer herken je de upholder heel erg duidelijk aan. Dat zijn echte doorpakkers, dat zijn de volhouders, dat zijn de mensen die struikelen en weer opstaan. Dat zijn de mensen die stoïcijns onwijs consistent zijn, zeg maar, in hun gedrag. Dat je echt denkt van wow, dat je iemand ziet die een half jaar lang iedere dag consistent post op Instagram, zeg maar, of en daar ook geen moeite mee lijkt te hebben, want ze heeft dat met zichzelf afgesproken, dus doet ze dat gewoon. He, dat is typisch upholder gedrag, zeg maar. Zeker als iemand dat uit zichzelf doet. Die intrinsieke motivatie om dat te doen, die komt uit zichzelf en die wordt ook nog eens bevestigd, zeg maar, door andere mensen. Dus dit zijn typisch de mensen die doelen stellen en ze ook gewoon halen, omdat ze niet stoppen totdat ze het doel behaald hebben. En dat is ook meteen. Zeg maar de valkuil, zeg maar, van deze ondernemers. Het zorgt er soms ook wel voor dat ze compleet grenzeloos gewoon voorbij gaan aan wat nog gezond voor ze is. Het is voor een upholder is het lastig om de eigen grens te bewaken. Het is wel wat meer in balans dan bij een van de andere profielen, omdat ze moeilijk aan de rem kunnen trekken in dit zin. Want ze weten van zichzelf dat als ze zich een afspraak maken of een doel stellen, dat ze dat ook kunnen behalen. Dus ze zullen niet snel weer terugkomen op zo'n gevoel. Er is ook geen reden toe, want er is niemand die vragen stelt bij hun doel. Hè, zeg maar. Want ze volgen graag datgene wat er. Ja, ook vanuit externe, zeg maar, vanuit de maatschappij of vanuit hun omgeving, vanuit hun sociale relaties van ze verwacht worden. Nou, dat is de upholder. Het tweede profiel is de questioner. Hè, degene die heel veel dingen bevraagt. En misschien herken je dat bij sommige van je klanten. Ik heb ook regelmatig questioners, zeg maar, in mijn klantenkring. En dat zijn dan de mensen die van ja. Kan je dat toch nog eens, die aan me vragen van, joh, kan je dat toch nog eens uitleggen? Of ik snap het nog niet helemaal. Zou je me daar wat meer info over willen geven? Het zijn mensen die een beredeneerd besluit willen nemen. En wat nou typisch is voor de questioner, zeg maar, is dat ze heel erg sterk aan hun eigen verwachtingen willen voldoen. He, dus ze voldoen wel aan hun eigen verwachtingen, maar de verwachtingen van extern, van iemand anders, die weerstaan ze een beetje, zeg maar, of daar verzetten ze zich een beetje tegen. Hè? Dus in het Engels is het meets inner expectations, resist outer expectations. En de waarom-vraag, waarom moet ik dit doen, is voor de questioner heel belangrijk. I'll comply if you convince me why. Oftewel, ik werk met je mee. Ik ben heus bereid met je mee te werken op het moment dat ik overtuigd ben van het waarom daarvan. He, dus de questioner, misschien herken je dit, zeg maar, uit een van de andere persoonlijkheidsprofielen of een van de andere challenges die je in deze maand hebt gedaan, is altijd op zoek naar bewijs. He, de waarom is belangrijk. De questioner wil begrijpen. Die wil zelf onderzoek doen en op basis daarvan een besluit nemen. En die dat besluit, dat nemen ze dan, zeg maar, omdat de reden waarom ze iets gaan doen, hè, datgene wat ze triggert, datgene wat ze aanzet, moet redelijk zijn volgens de questioner. Het moet logisch zijn en het moet, ze moeten het efficiënt vinden of overtuigd zijn van de effectiviteit. Hè, ze gaan niet iets doen omdat iemand anders het zegt, maar ze moeten er wel zelf van overtuigd zijn van, oké, dit gaat ook resultaat opleveren. Dus als je dit in drijfverenmodel zou zetten, dan zijn dit hebben de questioners heel veel geel, zeg maar. Het lijkt een beetje op de gele drijfveer. Nou, typische vragen van een questioner zouden zijn van ja, maar waarom zou ik naar jou moeten luisteren? He, zeg maar, waarom overtuig me maar eens waarom dat wat jij zegt dat goed is, of wat ik moet doen, dat ik dat moet doen. En het is niet zo dat ze per definitie in de weerstand zitten, maar je moet wel van goede huizen komen om een questioner op een punt te overtuigen waar die nog niet zeker van is. Het is ook iemand die zichzelf inderdaad afvraagt, joh, ik kan het nog niet helemaal pakken, ik begrijp het nog niet helemaal, heb je misschien meer info voor me? Dus iemand die zich altijd afvraagt of er misschien een betere of een slimmere of een efficiëntere, zeg maar, of een snellere manier is om iets te doen. En het is iemand die de reden achter de reden wil weten. Zeg maar, waarom zou ik dit moeten doen? Wie heeft hier uiteindelijk baat bij? Who benefits? Zeg maar, ben ik uiteindelijk degene die hiervan profiteert, zeg maar, of die hier baat bij heeft? Of ligt dat stiekem bij iemand anders? De questioner is iemand die altijd zal zoeken naar what's in it for me? En dat is niet uit egoïstisch belang, maar dat is omdat dan pas de knop omgaat om ergens mee aan de slag te gaan. Nou, als je nou kijkt naar het ondernemerschap en bijvoorbeeld de communicatie die je richting questioners, zeg maar, zeker als je coach bent, zeg maar, en je bent vanuit een van de andere modellen, je bent meer een empowermentor, dan zal je deze klant herkennen. En waarom? Zeg maar, omdat de empowermentor natuurlijk ook werkt met klanten die heel erg willen onderzoeken wat voor hen het juiste is en wat goed voelt. En op basis daarvan een besluit nemen. Dat doet de questioner ook. En als je dit nu wilt gebruiken, bijvoorbeeld in je marketing, zeg maar, of in je sales teksten, denk er dan eens aan, zeg maar, om altijd, zeg maar, voor je klant, dit is waarom het zo belangrijk is, om altijd voor je klant, voor je potentiële klant, het voordeel voor hen, of het resultaat voor hen, of de baten voor je klant op te schrijven. En dit is waarom je dus ook weg moet blijven. Jongen, weet je, we doen dat in een bepaald model, zeg maar, of we doen dat in een bepaalde structuur. Hè. Er zijn zoveel sessies, daar heeft de questioner niks aan. Want de questioner wil weten waarom jij dat dan in zoveel sessies doet. En waarom jij bijvoorbeeld kiest voor een groep en niet voor individueel contact. Waarom je het online doet en niet live. Een questioner wil weten, zeg maar, waarom die dan werkboeken moet invullen, zeg maar, als ze daar spuughekel aan heeft. Dus laat de questioner zien, zeg maar, wat de consequenties kunnen zijn, zeg maar, van een bepaald besluit, zeg maar, of van een bepaalde actie, ook van het weglaten van een bepaalde actie. En daar zal de questioner op aangaan. De questioner is echt data-driven, is echt feiten gedreven. Die wil bewijs, en op het moment dat ze overtuigd zijn van het bewijs, als het bewijs duidelijk is, als zij duidelijkheid hebben over waarom ze voor het een moeten kiezen of voor het ander, dan is de questioner klaar om te handelen. En dan gaan ze ook als een jekko, zeg maar, want dan hebben ze voor zichzelf duidelijk van, oké, okay, dit is waarom ik dit nu of op deze manier zou moeten doen. De questioner is ook heel fair, hè, die gaat voor eerlijk. Zei ik net al, wordt gedreven door als het efficiënter kan, als het effectiever kan. De questioner is ook typisch iemand die graag voor de advocaat van de duivel speelt. Hè? Alle vlakjes van de diamant wil bekijken en denkt van ja, maar als ik het nou zo bekijk, dan werkt het zo. Zeg maar wat als we nou even van het andere uitgangspunt uitgaan, wat gebeurt er dan? Dus het is een scenario ontplooier, zeg maar, een scenario vergelijker. Zeg maar, als ik, kies ik voor A, gebeurt er dit, kies ik voor A, wat gebeurt er dat? Zeg maar, wat als ik nou eens heel anders in zou staan, wat zou er dan gebeuren? Dus het is iemand die alle mogelijkheden exploreert, net zolang totdat hij datgene heeft gevonden, wat voor hem hem of haar het meeste resultaat oplevert. Nou, wat zijn nou de valkuilen van een questioner? Als je dat terugziet in hoe je dat kunt terugzien in je klanten, dat is dat een questioner behoorlijk last van hebben van wat ze in het Engels noemen, zeg maar in dit model noemen, analysis paralysis, oftewel gewoon helemaal verlamd raken, zeg maar, in het maar blijven onderzoeken en het maar blijven bevragen van je besluiten, zeg maar, steeds weer terugkomen op je besluiten. En dat dus heeft natuurlijk veel parallellen, zeg maar, of overlap met de gele drijfveer. Maar blijven onderzoeken, maar blijven verbeteren, maar blijven bijpunten. Steeds weer terug naar de tekentafel, omdat je nog maar niet overtuigd bent. Dat is dus wat een questioner ook kan verlammen, zeg maar, waardoor ze niet in actie komen. Tegelijkertijd zijn ze heel erg ongeduldig. Zeg maar gewoon ongeduldig, omdat ze willen echt wel vooruit, maar ze willen er ook echt intrinsiek van overtuigd zijn dat dit is wat ze moeten doen. En zolang dat dus niet kan, omdat ze die overtuiging nog niet hebben of die argumentatie voor zichzelf nog niet op een rijtje hebben, gebeurt er dus niks. En ze voelen wel van, goh, ik heb die actie, zeg maar, of die waarom, zeg maar, waarom doe ik wat ik doe, heb ik wel nodig om grootse dingen neer te zetten. En daar komt dat ongeduld vandaan. Dezelfde analysis paralysis, zeg maar, zorgt ervoor, zeg maar, dat een questioner ook moeilijk dingen kan afsluiten. He, dan komt het alsof steeds dat dekseltje weer open gaat. Zeg maar, ja, maar moeten we niet toch dit? Of zou ik niet toch nog even dit moeten doen? Of toch nog even? En ik herken dat, zeg maar, aan sommige mensen in mijn omgeving. Die, stel je bestelt veel online. Die heel veel spullen bestellen, zeg maar, gewoon en dan naast elkaar en dan vergelijken en alles op de laatste dag voor de uiterste retourdatum weer terugsturen. Omdat ze even moeten voelen of dit het wel is en dat ze echt even moeten onderzoeken, zeg maar, alles willen uitproberen. Dat is typisch questioner bedrag, zeg maar, gedrag. Maar ik ben redelijk decisive in mijn handelen. Ik bestel iets, ik pas het, ik besluit of ik het wil houden, ja of nee. Het gaat de volgende dag weer terug. Althans, zeg maar, dat pakje blijft dan wel even liggen, maar dan heb ik mijn besluit wel genomen. En een questioner zal altijd, zal heel vaak, zeg maar, tot het allerlaatste moment wachten met echt besluiten, omdat ze eerst nog meer informatie willen vergaren. Dus die kunnen zeg maar, een besluit moeilijk afronden, zeg maar, of daar echt een klap op geven. Een questioner, zeg maar, zal. Het grappige is, de term zegt dat natuurlijk dat ze wel heel erg geneigd zijn om anderen te bevragen en daar antwoord op willen hebben om hun eigen motivatie of argumentatie rond te krijgen. Maar ze zullen niet snel en graag op andermans vragen willen beantwoorden. Want als hun argumentatiebeen eenmaal rond is, dan hebben ze het van ja, dat is toch duidelijk, dat werkt zo. Dus op het moment dat zij door anderen bevraagd worden over, maar waarom doe je dan wat je doet? En ze zeggen, joh, ga weg, dat moet ik zelf, dat wil ik zelf bepalen. En dat komt voort uit dat stukje van, joh, niet willen voldoen, zeg maar, of niet rekening willen houden met andermans verwachtingen. Nou, het derde profiel is de obliger, zeg maar, en dat is de volgzame, om het maar even lelijk te zeggen. En ja, in tegenstelling, zeg maar, tot wat de term zegt, zal de obliger, die is heel erg gevoelig voor externe verwachtingen. Zeg maar, dus voor externe regels, zeg maar, en voor wat anderen wat ze verwachten. Die zullen heel makkelijk doen wat de ander zegt, zeg maar, of doen wat de ander wat ze verwacht. Maar ze zijn tegelijkertijd, weerstaan ze, zeg maar, of hebben ze een weerstand tegen hun eigen verwachtingen, de verwachtingen die ze zichzelf opleggen. En iets wat typisch de obliger zou kunnen zeggen is van, joh, ik doe alles wat je vraagt, totdat ik het niet meer doe. He, want ook de obliger, die heeft een heel gevoelig punt, zeg maar, die kan wel breken op een gegeven moment. De obliger is typisch iemand die zou zeggen van, joh, behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. He, omdat ze zetten de ander altijd voorop. Een obliger is vaak loyaler aan andere mensen dan aan zichzelf. Ze vinden het makkelijker, zeg maar, om iets voor een ander te doen dan om tijd voor de ander vrij te maken, energie voor de ander vrij te maken, dan om dat voor zichzelf te doen. En ook al gaan ze daar op een gegeven moment aan onderdoor. Een typische obliger heeft ook moeite met grenzen. He, die is vrij grenzeloos. Die blijft maar geven, zeg maar, omdat die motivatie en die trigger, zeg maar, om aan andermans verwachtingen te voldoen zo sterk is. Het zijn ook mensen die je misschien achter de schermen wel hoort mopperen. Zo van, ja, ik doe dit wel, ook al wil ik het eigenlijk niet. Weet je wel, en er dan toch mee doorgaan. Als je dat in jezelf herkent, is je zegt van, joh, weet je, bijvoorbeeld dat je tegen vriendinnen zegt, zeg maar, of tegen een business buddy zegt, van, nou, weet je, ik heb de klant wel aangenomen, maar eigenlijk vind ik het een zijkwijf, weet je, iets in die categorie. Ik Ik heb daar persoonlijk geen voorkeur, zeg maar geen voorbeelden mee, zeg maar, want ik ben niet dit profiel, hè, of ik heb niet dit profiel, laat ik het zo zeggen. Maar als je het merkt dat je het wel uitspreekt en dat je er eigenlijk van bewust bent dat je dingen doet die je niet wil, dan ben je dan een grote kans dat je een obliger bent. Dus ook de obliger, het zijn wel hele fijne mensen, zeg maar, om in je omgeving te hebben. Want op de obliger kan je altijd rekenen. Hè? Je kunt op me rekenen. Hoe kan ik je van dienst zijn? Dus ook typisch iets wat iemand, wat een obliger, van echt van binnenuit zegt. Die wil graag dienst verlenen, die wil graag supporten. Zeg maar, dat is een soort van natuurlijke neiging. Het zijn ook typisch mensen, de obligers die ik tegenkom, zeg maar, of waar ik mee werk, vinden het heel moeilijk om te identificeren wat ze zelf eigenlijk willen. En dat zeggen ze dan ook tegen me. Ik weet niet zo goed wat ik zelf wil. En dat is niet omdat ze het echt niet weten. Maar dat is omdat de obliger vaak wel weet wat ze zelf willen. Maar omdat het ze niet lukt om zich eraan te houden. Zeg maar, omdat ze daar geen externe trigger voor hebben, zeg maar, die dat vraagt van ze te doen, denken ze van, nou, weet je, het is me eerder niet gelukt, zeg maar, dus dan zal ik het wel niet graag genoeg willen. Een beetje de omgekeerde respons. Ze willen het wel, ze hebben het misschien een keer geprobeerd, het is niet gelukt, en dat draaien ze dan naar hun eigen discipline of hun eigen motivatie. Zie je wel, het lukt me niet, dan zal ik het wel niet graag genoeg willen. En dan is het dus waarschijnlijk niet wat ik echt wil. En het heeft niks te maken met het niet graag genoeg willen. Dat is gewoon hoe je brein werkt. Hè? Zeg maar dat het een obliger een verwachting heeft of een doel voor zichzelf stelt wat hij graag wil behalen, gaat je brein daar al automatisch tegen in verzet. En ik denk van ja, weet je wel, jij vindt het niet belangrijk genoeg. Als het van iemand anders komt, oké, dan gaan we het doen. Hè, dus die allemaal weer vanuit die sterkere loyaliteit aan de ander dan aan die van zichzelf. Een obliger, als je nou een obliger bent en je wil voor jezelf graag een bepaald doel behalen, zeg maar, of je wil een nieuwe gewoonte aanleren, een obliger gaat waanzinnig goed op accountability door anderen. Want een belofte aan de ander, die kunnen we niet breken. Een obliger lukt dat gewoon echt niet. Dan gaat zijn hele systeem op tilt, zeg maar, als je je niet aan de afspraken houdt die je met een ander hebt gemaakt. En ze willen mensen niet teleurstellen. Zijn loyaal, afspraak is afspraak, dat stuk. En een belofte aan jezelf is veel makkelijker te breken. Want je schuift jezelf altijd aan de kant. En dat is ook de reden, zeg maar, dat bij een obliger de kans, zeg maar, ten opzichte van de andere profielen, de kans op een burn-out, uitgeblust raken, je uitgebuit voelen, veel groter is dan bij de andere profielen. En omdat ze het vaak te weinig inzetten, die accountability, voor hun eigen doelen. Maar vaker voor andermans doelen. En het zijn hele verantwoordelijke mensen. De obligers zijn echte teamplayers. Dus ja, het is heel fijn om dit soort mensen in je omgeving te hebben. Maar weet wel dat als je zo'n grenzeloze obliger in je omgeving verkent, dat je een beetje op ze moet passen. Zeg maar, of als je een klant hebt die dit die altijd begrijpt, zeg maar, als je te laat bent, zeg maar, die altijd het nooit erg vindt, zeg maar, als je een afspraak moet verschuiven, zeg maar, of als je een deadline niet haalt. Weet wel, zeg maar, dat ze daarmee zichzelf tekort doen. En dat iets is, als jij de coach van zo'n persoon bent, waar je ze bij mag helpen. Omdat hun innerlijke motivatie, hun innerlijke verwachtingpatroon niet sterk genoeg is om ze aan hun eigen afspraken met zichzelf te houden. Waardoor ze de ander voor laten gaan. Nou, de kans bestaat, ik zei net al, een obliger doet alles wat je vraagt totdat diegene het niet meer doet. Totdat je het niet meer doet. En wat je vaak ziet gebeuren bij de obliger is dat ze op een bepaald punt breken, zeg maar, en noemen ze de obliger rebellie, de obliger rebellion. Ja, in het Engels klinkt het allemaal zoveel mooier, kan niet zo doen. En dat is, dan zijn ze zo lang doorgegaan, misschien herken je dat aan jezelf, zeg maar, of aan iemand die je kent, zijn ze zo lang doorgegaan met het volgen van andermans regels, waarin er te weinig tijd was voor hun eigen verhaal, zeg maar, voor hun eigen verlangens, voor hun eigen motivaties en verwachtingen, dat ze er op een dag gewoon echt schoon genoeg van hebben. Dat ze denken van, ja, bekijk het allemaal, maar ik ga helemaal niks meer doen. En ja, dan heb je de obliger over het optilt, zeg maar, en over het randje. En als je nou zelf een obliger bent, hè, je herkent je in dit profiel, pas daar dan voor op. Hè. Dan als je voelt dat je die neiging hebt, zo van, ja, maar ik verzet me tegen alles, ik doe helemaal niks meer. Dan loop je dus het risico, zeg maar, op zo'n obliger rebellion. En natuurlijk mag je rebelleren, voor mij graag zelfs. Maar het is niet zo'n fijne plek om in te zitten. Het is gewoon heel vervelend, zeg maar, omdat ja, je dan te weinig je eigen neigingen hebt gevolgd. En wat kan je nou doen om de obliger toch met zijn of haar eigen verwachtingen en doelen aan de gang te krijgen. Ja, dus dat ze zich wat minder focussen op andermans verwachtingen, maar om met hun eigen verwachtingen en eigen doelen aan de gang te gaan. En dat kan je doen door te omschrijven, als je nou bijvoorbeeld veel met obligers werkt, door te omschrijven wat het voldoen aan hun eigen verwachtingen voor mensen in hun omgeving oplevert. Ja, bijvoorbeeld wat het kan opleveren, zeg maar, om. Stel je hebt je voorgenomen, zeg maar, om een dagboek bij te houden, weet je, of zo'n invulboek, zeg maar, voor de kinderen, of jaarlijks een, zeg maar, van iedere vakantie een fotoboek. En je ligt nu al 8 jaar achter. En dan helpt het om bij de obliger te omschrijven, zeg maar, wat dat straks de kinderen kan opleveren. Of, jongen, weet je wel, hoe fijn is dat, dat jij er straks niet meer bent, dat ze dan toch van iedere vakantie echt een mooi fotoboek hebben, zeg maar, of dat ze van jouw dagboekmateriaal hebben, zeg maar, waarin je ze vertelt wat je hebt meegemaakt en waar je mee zat, zeg maar, en wat je belangrijk vond. En hun, het feit dat ze iets moois voor de kinderen willen achterlaten, zal de obliger makkelijker over de streep trekken dan wanneer je zegt van, ja, maar dat doe je voor jezelf, weet je, omdat je er zelf een goed gevoel van krijgt. Dat zet ze niet zo aan. Hè, het bijvoorbeeld ook, stel je bent werknemer, nou, of je bent ondernemer. Nou, om een eigen voorbeeld te noemen. Stel je bent ondernemer en je denkt van, nou, weet je, ik moet eigenlijk gewoon, zeg maar, ik wil eigenlijk gewoon wat meer slapen, zeg maar. Ik moet wat meer uitrusten, zeg maar, of ik moet wat vaker ontspannen. Dus ik wil eigenlijk wat vaker naar bed. Nou, alles in mijn systeem, ik ben geen obliger, maar alles in mijn systeem gaat dan op deel. Dan denk ik van, ja, dat bepaal ik zelf wel, maar ja, ik heb net zelf bepaald dat ik. Dus wat gebeurt er dan? Ik doe het niet, zeg maar, want. Als iedereen om mij heen tegen me zegt, je moet eigenlijk wat eerder naar bed gaan, zeg maar, dan ben je wat meer uitgerust. En als ik van mezelf vind, ik moet eigenlijk wat eerder naar bed gaan, dan doe ik het niet. En dan lig ik tot 2:30 s'nachts, dan lig ik Grey's Anatomy afleveringen te bingen. Maar als iemand nou tegen mij zegt, maar je klanten, stel ik zou een obliger zijn. En als iemand dan tegen mij zegt, maar je klanten, je gaat beter presteren op het moment dat je beter slaapt. Hè? Ben je uitgeruster, ben je scherper, ben je meer gefocust. Dus dat levert je klanten betere coaching op. Dan zou ik er wel van aangaan. Als ik een obliger was. Dus zo kan je jezelf ja, trucken, zeg maar, erin luizen, zeg maar, of toch zover krijgen. Dat je bepaalde nieuwe gewoontes aanleert. Als je maar voor jezelf omschrijft, wat heeft de ander hier aan? Omdat een obliger zal het altijd makkelijker vinden om ja, aan andermans verwachtingen te voldoen dan aan de eigen verwachtingen. Nou, hebben we nog één profiel over. En dat is de rebel. Of de rebel. Hè, sorry. En ja, de naam zegt het al een beetje. En mogelijk zal het je niet verbazen. Mijn persoonlijkheidsprofiel of mijn profiel in deze Four Tendencies serie is de rebel. De rebel is de kleinste groep, zeg maar, van de vier tendencies. Volgens mij komt de obliger het meeste voor, samen met de questioner. En De rebel, zeg maar, wat de rebel typeert, is: you can't make me do it and neither can I. En dat lijkt onwijs onhandig, zeg maar, want het zou betekenen dat een rebel door helemaal niemand aan te zetten is om iets te doen, omdat of de ander het je nou vraagt, zeg maar, of dat je het aan jezelf vraagt of van jezelf verwacht, je komt gewoon niet in actie, want je verzet je er tegen. En dat is natuurlijk wel vrij onhandig. En de truc voor een rebel, als je hierin herkent of je hebt de test gedaan en je denkt, ik ben een rebel, is om te schuiven van moeten naar willen. Ja, want een rebel vindt iets moeilijk om te doen op het moment dat het moet, hè, dat het volgens de regels is, of zo is het nou eenmaal, zeg maar, zonde om dat te laten lopen. Daar laten we ons allemaal niet door leiden, wij rebellen, om het maar zo te zeggen. Maar op het moment dat we iets echt heel graag willen, dan vinden we het ineens wel makkelijk. Ja, dus het is moeilijk als het moet, maar makkelijk als je het wil, als je een rebel bent. Typische uitspraak van een rebel zou kunnen zijn, en ik zat dit boek weer te lezen en denk, oh, dit ben ik gewoon echt. Want dit zei ik vroeger letterlijk, als ik het wil, dan kan ik het. En dat betekent dat als je een rebel bent, dat je het dus eigenlijk helemaal niet zo goed gaat op dingen als accountability of business buddies, zeg maar, of volgens een bepaald model werken, volgens een stappenplan werken, of volgens een formatje werken. Want alles in jou verzet zich, zeg maar, tegen die kaders. Je hebt als rebel, wil je een keuze hebben. Je wil het doen op je eigen manier. Dat is ook iets wat typisch een rebel vaak zegt. In het Engels zeggen ze dan van, joh, de rebel is typisch iemand die zegt van, ik wil het doen because I feel like it, gewoon omdat ik er zin in heb. Freedom is your discipline als je een rebel bent. In tegenstelling tot een van de andere modellen, de upholder, die zegt het juist andersom. Discipline is my freedom, zeg maar. Daar geeft routines en schema's en allerlei logische afspraken, dat geeft de upholder juist vrijheid. En een rebel voelt alleen maar vrijheid of vrijheid en gaat alleen maar aan de slag op het moment dat ze voldoende vrijheid voelen om hun eigen keuze te maken. Een rebel, die overtuig je dus ook niet door allemaal van die, ja, ik noem dat dan dooddoeners, maar misschien is dat omdat ik een rebel ben qua persoonlijkheidstype. Die overtuig je niet met van, joh, maar weet je, je hebt het al betaald, dus doe het nou maar gewoon. Of joh, dat is zonde om weg te gooien, weet je wel, dat zonde van het geld, of zonde van de tijd, van de energie die je erin hebt gestoken. Dat is nou eenmaal traditie. Ja, je kan me niet kwader maken dan dat. Of zo doen we dat hier nou eenmaal, zeg maar. Zo zijn we gewend te werken. Of zeg maar, je krijgt mij ook niet in actie door te zeggen, joh, maar dat is onbeleefd. Ja, hoezo is het onbeleefd? Weet je? Ja, weet je, als iets gezegd moet worden, dan moet het gezegd worden. Dat is hoe ik er dan in staan. Een rebel vindt het belangrijk om te kunnen kiezen. En soms kiezen ze ook gewoon actief voor de meest onlogische keus, gewoon maar omdat ze die kunnen kiezen. He, want het gevoel van kiezen, het gevoel van kunnen kiezen, gewoon ten alle tijde kunnen kiezen wat ze zelf willen, is voor de rebel nog belangrijker dan eigenlijk de inhoudelijke keuze. En nou, hoe krijg je dan een rebel, zeg maar, als die overal maar tegen dwars ligt, hoe krijg je die dan wel aan? Nou, een rebel, die gaat fantastisch goed op een uitdaging of op een onmogelijke deadline. En dat is echt de grootste trigger voor een rebel, zeg maar, om in actie te komen. Ik weet nog dat ik op de middelbare school, in mijn examenjaar, ik stevende af op mijn diploma, we hadden examens gedaan. Maar er waren twee vakken, zeg maar, waar ik gewoon echt, nou ja, bagger op scoorde. Dat waren wiskunde B en natuurkunde. En ik had voor natuurkunde had ik echt een draak, een kwal van een leraar. Kan het niet anders zeggen. En met mijn wiskunde B-leraar, ja, ik was verdomd slecht in het vak. Maar het was een hele fijne vent. Wel een beetje een weirdo, zeg maar. Hij doet me altijd, achteraf gezien doet hij me altijd denken aan Snape. Van die rare Alan Rickman uit de Harry Potter films. Zo'n type, zo zag hij er ook een beetje uit. Maar het was een ontzettend fijne vent, zeg maar, die me ook gewoon heel goed, goed begreep. Dus ik had examens gedaan, ik had overal netjes acht, dus zelfs had ik had zelfs ergens een 9 voor volgens mij, dus ik stond er hartstikke goed voor. Maar op wiskunde B en op natuurkunde had ik beide een 4. Nou, wat betekent dat dan? Dat je bent gezakt in eerste instantie, want je mag maar één, je mocht in die tijd maar één onvoldoende van 4 staan en eentje of 2 van de 5. Dus ja, ik met mijn 2 vieren was ik gewoon gezakt. En ik weet nog dat de corrector mij toen opbelde en die deed de onhandige uitspraak, maar voor mij bleek dat dus de trigger te zijn om toch aan de gang te gaan. Die zei van ja, mevrouw Verheij, het spijt me om het te zeggen, maar je bent kansloos gezakt. En op dat moment dacht ik, kansloos, dat gaan we nog wel eens even zien. En ik ben toen, want ja, geef mij een kluif om op te bijten, zeg maar, en ik bijt me erin vast. Want als iemand zegt dat het kansloos is dat ik nog slaag, dan wil ik ze wel even een poepie laten ruiken. Dus ik heb mijn wiskunde B-leraar gebeld, zeg maar, de aardige man. En ik heb gezegd van, joh, je moet me helpen om een wiskunde B-examen te halen, want anders dan slaag ik niet. Ik wil niet een jaar overdoen. En toen zei de beste man, ik ga je helpen om je natuurkunde-examen te halen, want wiskunde B gaat het gewoon niet worden. En met zijn hulp heb ik mijn natuurkunde cijfer inderdaad op weten te krikken naar, wat was het, een 7, zeg maar, waardoor ik een 6 stond op natuurkunde in plaats van een 4. En ben ik alsnog dat jaar met mijn diploma de deur uit gelopen. Maar geef de rebel een vuur, zeg maar, een uitdaging, een onmogelijke challenge, een beetje Tom Cruise Mission Impossible, dat werk. En ze gaan ervoor. En dat komt, zeg maar, omdat een rebel moet een vuur hebben. Zeg maar, die moet ergens van aangaan. Die moet iets heel, heel, heel erg graag willen. En het liefst pruttelt de omgeving dan een beetje tegen. Ja, zij dat nou wel doen, zij dat nou wel doen. Ja, wij warmen onze handjes aan. Wij wrijven dan in onze handjes. En wij denken, oh, dan moet jij eens opletten wat er nu gaat gebeuren. Want hoe harder je gaat duwen op iets wat ik moet doen, hoe minder geneigd ik ben om het te doen. En hoe harder je zegt dat ik, en hoe harder je openlijk twijfelt aan iets wat ik aan het doen ben. Wat ik wel heel graag wil, hoe meer ik daarvoor ga. Dat is hoe de rebel in elkaar zit. De grootste kwaliteit van een rebel is ook die voice of dissent, zeg maar, voice of dissent, zeg maar, zoals ze het in het Engels zeggen, is die afwijkende stem. He, gewoon, het is echt het is het out of the box denken. Ze zijn heel erg onafhankelijk, ze zijn heel erg spontaan en ze staan sterker dan de andere profielen in contact met hun verlangen, zeg maar, omdat ja, dat is het enige wat ze drijft, zeg maar, want ze gaan niet voor verwachtingen en routines en zo hoort het, dus ze moeten het ergens anders vandaan halen. Hoe krijg je nou als extern iemand een rebel zover dat hij toch doet, zeg maar, waar je hem heen wil bewegen? Dat lijkt een uitdaging, maar het kan wel. Maar net als bij de questioner, zeg maar, heeft de rebel er heel erg baat bij als hij eerst informatie krijgt, daarna een overzicht van je krijgt van de consequenties en als je dan de keuze aan hem of haar laat, zonder oordeel erop. Het is dus een beetje alsof je zegt: goh, het is hartstikke zonnig bijna, zonnekracht 20. Zo gaan we niet, maar je snapt wat ik bedoel. En Sofie, maar wil je, als je nu naar buiten gaat, zeg maar, het is het hoogtepunt van de dag, dan verbrand je binnen een uur en dan kan je hele akelige kwalen van krijgen. Dus wil je liever de factor 50 op smeren, of wil je liever met een pet en een shirt met lange mouwen naar buiten? Wat wil je? Dus heel open, zeg maar, wel de keus bij de ander laten, maar zodat het wel een informed decision is. Dat is wat wij rebellen, om het maar zo te zeggen, fijn vinden en waardoor onze intrinsieke motivatie van onze intrinsieke trigger, zeg maar, wordt aangeroerd. Nou, als je nou jezelf aan wil krijgen, jezelf maar iets hebt voorgenomen, je merkt dat je jezelf een beetje aan het tegenwerken bent. Je denkt van ja, verdomme, weet je wel, hoe moeilijk is het nou? Oh, pardon my language. Maar hoe moeilijk is het nou, zeg maar, om als ik met mezelf heb afgesproken dat ik die plant 2 keer in de week water geef, om het dan ook te doen? Of als ik heb gezegd van ja, maar dat pakje dat breng ik morgen weg, dan ligt het de volgende week nog. Weet je, hoe moeilijk is het? Zegt mijn man dus ook wel. Joh, hoe moeilijk is het nou? Ik vraag je iets en je doet het niet. Ja, weet je, komt omdat jij het me vraagt. Weet je, als je me niet had gevraagd, was het al weg geweest. En dus het kan heel lastig zijn om jezelf aan te zetten als rebel. En de rebel gaat heel erg goed op het feit, zeg maar, dat als die een gewoonte wil implementeren, dat die gewoonte of het uitvoeren van die gewoonte onderdeel is van wie je bent. Hè? Dus omarm dat. Hè? Omarm een gewoonte door het te bekijken als onderdeel van je identiteit. Dus jij nou zegt van, ja, maar weet je, ik wil iemand zijn die goed voor zichzelf zorgt, zeg maar, en zichzelf gezond, hè, bijvoorbeeld met eten, zeg maar, zichzelf gezond voedt, zeg maar, want dat is waar ik onbekend sta en wil blijven staan, is het vele malen makkelijker om die salade te pakken in plaats van die Whopper bij de Burger King. En dus als je een nieuwe gewoonte kunt omarmen als iets van, maar dat is onderdeel van wie ik ben, en dus is het onderdeel van mijn keuzevrijheid om te zijn wie ik ben en van mijn zeg maar van mijn authenticiteit, als ik het op die manier doe, wordt het voor een rebel vele malen makkelijker om zijn waar eigen voornemens te volgen. Nou, misschien als je een rebel bent, net als ik, dan herken je ook een aantal valkuilen van de rebel. We zijn niet zo heel erg coöperatief. Laten we het zo zeggen. We werken niet heel graag mee. Zeg maar, ik merk af en toe aan mezelf dat ik als iemand mij, zeg maar, als een van de andere profielen mij de les probeert te lezen. Zeg maar, bijvoorbeeld een upholder die maar gewoon maar niet snapt waarom ik niet doe. Gewoon wat er van me wordt gevraagd. Dan merk ik dat ik al automatisch met mijn armen over elkaar ga zitten. Nou, kom maar door, want je doe je verhaal, maar ik doe er gewoon helemaal niks mee. We zijn ook vrij rusteloos, zeg maar, omdat we vinden het zelf ook wel vervelend, zeg maar, dat we vaak zo moeilijk doen over alles. Denk ik, ja, verdomme, weet je wel, waarom krijg ik het nou niet gewoon voor elkaar? Je ziet de buurvrouw shinen, zeg maar, dagelijks hardlopen en helemaal geen moeite, zeg maar, om iedere ochtend vroeg op te staan, zeg maar, om de rondje te lopen. En denk ik, ja, weet je wel, ik zit mezelf alleen maar dwars, weet je wel, omdat ik gewoon geen zin heb. En ja, ik ga ook geen zin maken. We hebben heel veel moeite met routine en planning. Dus als je een rebel bent, zorg dan dat je voor jezelf goed de achterkant, de consequenties en dus ook de resultaten en wat het je oplevert van een nieuwe gewoonte of van een nieuwe planning, hè, van het maken van een planning, zeg maar, van het maken van een schema, dat je die goed voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is vaak de enige manier om jezelf, ja, te tricken, zeg maar, toch, nou ja, erin te luisteren wil ik niet zeggen, maar om jezelf toch op een fijne manier in actie te krijgen. Het is niet zo dat we inactief zijn. We zijn ontzettend creatief. En als we eenmaal ergens voor gaan, dan gaan we er ook voor. Dan zijn we ook unstoppable. Dan zijn we niet stoppen, de rebellen. In die zin lijkt het wat op het profiel van de Manifesting Generator, zeg maar, van de generator in het Human Design spectrum. En dan gaan we door, gaan we door. Het is ook een rode kwaliteit. Maar ja, weet je wel, voelen we geen intrinsieke motivatie en willen we het eigenlijk niet, dan zijn we ook echt gewoon met geen stok vooruit te duwen. Zeker niet als we iedere dag hetzelfde moeten doen. Dus kijk daarnaar op het moment dat je dit bij jezelf herkent, want het kan wel eens een enorme, ja, kwartje gulden riksdaalder, zeg maar 5-euro-munt zijn, zeg maar, die naar beneden gaat vallen, waardoor je denkt, oh, maar waarschijnlijk, zeg maar, doe ik het gewoon niet, zeg maar, omdat het kan. Dat is een beetje waar we tegenaan lopen. Nou, ik hoop dat dit interessant voor je was, zeg maar, en dat het je wat inzichten heeft gegeven over welk type je mogelijk bent. En hoe je daar mee om kunt gaan. Deel het vooral met me in de groep. Ik zal in de Facebookgroep, maar ook onder deze podcast, even de link naar de quiz erbij zetten, zodat je zelf de quiz kan doen. En kan kijken, zeg maar, welk persoonlijkheidsprofiel of je hebt. Zodat je daar bij jezelf en bij je klanten op kan sturen. En laat me vooral weten, want ik ben heel benieuwd naar wat je hier uithaalt uit deze besloten podcast. En ik hoor je heel graag of ik hoop dat je de volgende keer ook weer gaat luisteren. Dus tot heel snel. Bye bye.